De essentie van onze zalige hoop is gelegen in onze hemelse positie, in het hemelse burgerschap dat wij hebben ontvangen. Om dat ons af te nemen, heeft men daar het volgende op gevonden. Men heeft de hemel gedegradeerd tot het hiernamaals. En dan betekent hemels burgerschap dus in zichzelf niks. Dan betekent alleen dat als het hier ophoudt, dan zijn we daarna in de hemel. En dan ben je het eigenlijk kwijt. Want dan gaat iedereen naartoe die eeuwig leven ontvangt, allemaal op de grote hoop, dat heet de hemel. En langs de andere kant heeft men ons de essentie van onze hoop afgenomen door daarna te verklaren dat weliswaar de hemel hierboven is, maar dat niettemin toch alle gelovigen daarna toe gaan, zoals daar zijn de gemeente en Israël, die men weliswaar niet met elkaar zou verwarren, maar ze gaan wel allemaal naar de hemel. Waarom wij Israël en de gemeente dan niet met elkaar zouden verwarren, ontgaat mij vervolgens weer volkomen, want wij zijn met z'n allen hier op aarde, de gemeente zowel als Israël. En als we uiteindelijk ook naar de hemel gaan, de gemeente en Israël, dan zijn zij toch weer gelijk. Daar heeft men het volgende op gevonden, want de menselijke geest is vindingrijk. Ik bedoel de menselijke fantasie, uiteraard. Heeft men het volgende opgevonden. Er zijn twee verschillende woorden voor hemel. Het een is gewoon de hemel en het andere is het bovenhemelse. Of overhemelse, wat heeft men tegenwoordig? Dus ze hebben een nieuwe woord uitgevonden. Het opper, ophemelse. Het ophemelse. Die kende ik nog niet, want die staat niet in de boeken van Mierlo en hoe die jongens allemaal maar geheten hebben. Die leer hebben uitgevonden tientallen jaren geleden. Maar men heeft gemerkt dat er twee verschillende woorden voor de hemel zijn. Er zijn er trouwens, het is hetzelfde woord, maar met een voorzetsel ervoor. Maar vooruit. En heeft men gezegd, nou het ophemelse, wat het ook wezen mag, dat is dan voor de gemeente. En het hemelse is voor Israël, waarna ik nog steeds niet weet waarna dan de heidenen gaan. Die ooit nog eens een keer behouden worden. Maar wat ik alleen maar probeer te zeggen, ik doe dat natuurlijk spottend. Hè? En ik denk met reden. Omdat het uiteindelijk zulke verschrikkelijk onbijbelse dingen zijn. Het zijn gewoon menselijke verzinsels om bepaalde eigen bedachte theorieën staande te kunnen houden. Maar goed, dat is net een variant. In werkelijkheid geloof ik dat het een duivelse methode is om onze bijzondere zalige hoop en dan wel deze grote zaligheid waarop wij acht zouden nemen, volgens Hebreeën 2, om ons die te ontnemen. Want de hemel blijft iets bijzonders. Wij lezen in Psalm 115, vers 16 of daar in de buurt dat de hemel is bestemd voor de Heer en dat de aarde bestemd is voor de mensenkinderen. Punt. Afgezien van al die andere uitspraken in de Bijbel waar staat dat de mens geschapen is om op de aardbodem te wonen en bovendien ook dat de aardbodem geschapen is opdat de mens daarop wonen, zodat tenzij expliciet anders vermeld de mens zou wonen op de aarde. Nou is dat een probleem, want de mens wordt door de dood verhinderd te blijven. Men is pro-life, maar het helpt niks. De mens is door de dood verhinderd. Hè? Ik heb zelfs begrepen dat pro-life iets van doen heeft met die mensen die er nog niet eens zijn. Maar goed, dat is weer om moeilijk te maken. Heb ik ook nooit begrepen helemaal. Maar de mens wordt door de dood verhinderd te blijven. Dus sowieso zou de mens op aarde wonen. De mens sterft op aarde. En keert tot de aarde weder omdat hij daaruit genomen is. Wel nu, daar is van Gods wegen de volgende oplossing voor gevonden. Hij wekt de mens weer op. Nou ja, niet iedereen. Dat wil zeggen niet iedereen in nieuwheid des levens of in de nieuwe schepping. Maar niettemin is het bijbelse gedachte toch heel gewoon dat gelovigen ooit een keer zou opgewekt worden uit de dood. En hij zou leven op aarde, in de praktijk op een nieuwe aarde. Niet in de hemel, maar op aarde. Want de hemel is niet bestemd voor de mens of voor mensen in het algemeen. Zie? De algemene Bijbelse gedachte is heel simpel. Alle mensen die ooit geleefd hebben, zullen, voor zover ze overleden zijn, eenmaal opstaan. Dat is Johannes 5. Alle doden die in de graven zijn, zullen de stem van de Zoon des Mensen horen. Staat niet bij dat het allemaal tegelijkertijd is. Staat trouwens ook niet bij dat het op een verschillend tijdstip is. Dus dat hoef je daar niet te zoeken. Maar er staat wel, ze zullen alle opstaan. Alleen er is een opstanding ten leven en er is een opstanding ter verdoemenis. Het is de normale gang van zaken. Dat is de norm. Het heeft niks van doen met Jood of Heiden of met de gemeente of wat dan ook. Het gaat gewoon over de mens. Hij zal ooit opstaan, al was het maar om voor de troon Gods te verschijnen. Want zo gemakkelijk komt hij er niet af. Hij kan zijn leven een grote schuld achterlaten, maar te denken dat hij door de dood daar lekker aan ontsnapt, dat kan hij rustig vergeten. God zal hem alsnog ter verantwoording roepen. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Zie? En de gelovigen, degenen die hun vertrouwen gesteld hebben op de Heer en zijn beloften, zouden dus eeuwig leven ontvangen alsnog. En de anderen zouden weliswaar opstaan, maar vervolgens veroordeeld worden. En daarna komen zij terecht in wat dus logischerwijze heet de tweede dood. Staat in Openbaring zo geformuleerd. Dus ik vind het ook niet nodig om dat op te zoeken. Dit is gewoon de algemene regel. En over hemel wordt uiteraard niet gesproken. Want de hemel is nou eenmaal niet het hiernamaals. Het hiernamaals is gewoon de nieuwe aarde. Voor de mens, althans. Dat is de normale gang van zaken. Nou weet ik wel, er is één uitzondering en wij als gelovigen in onze bedeling behoren tot die uitzondering, maar het is een uitzondering. Het is niet de regel. En wat op ons van toepassing is, is niet de regel. De regel is niet dat gelovigen naar de hemel gaan. De regel is, gelovigen zullen uiteindelijk leven op een nieuwe aarde, in een nieuwe schepping, en dat is wat zij zouden verwachten. En de grote uitzondering betreft de eerstgeborenen. Dat wil zeggen, de eersten die geloven in de opgewekte Christus en die op grond daarvan bij hun leven al deel krijgen aan het leven van Christus. Zij zijn eerstelingen. Als u het geïllustreerd wil zien, want beter kan het eigenlijk niet. Als u het geïllustreerd wil zien, dan vindt u het geïllustreerd in de Bijbelse wetgeving aangaande de oogst. Daar is sprake van eerste vruchten van de oogst. En de eerste vruchten van de oogst worden in twee fasen, op twee verschillende tijdstippen achtereenvolgens, worden ze aan de Heer gewijd. Voor het aangezicht des Heren bewogen in of door de handen van de priester. Dat wil zeggen, levend gemaakt voor het aangezicht Gods. En dat betreft niet eens opstanding uit de dood zozeer, althans niet lichamelijke opstanding, maar het betreft wat wij gewoonlijk wedergeboorte noemen. Het is van toepassing op de eerstelingen garve, dat is de allereerste vrucht van de oogst. De uitbeelding van de opstanding van Christus uiteraard, maar vooral van dat hij levend gemaakt is voor God, opdat hij goden leven zou, letterlijk staat het zo in Romeinen 6, dus ik kan het ook zo zeggen. En de tweede fase is 7 weken later, wanneer de oogst rijp is, maar waarbij de eerste vruchten van de oogst worden ingezameld, een bepaald deel van de oogst. En daar worden eerstelingen broden van gebakken en zij worden gezuurd en wel bewogen, net als de eerstelingen garf, voor het aangezicht des Heren. En die eerstelingen broden is gewoon een beeld van de gemeente. Het wordt gedaan op het wekenfeest, op het Pinksterfeest dus. Maar het is een beeld van de gemeente. Niet eens de opstanding of opname van de gemeente, dan hadden het ongezuurde broden moeten zijn, zeg ik altijd. Maar het waren gezuurde broden, levend en wel, met de zonde en alles zit er nog in, maar niettemin levend gemaakt voor God. Dat is de roeping van de gemeente. En wij zijn met Christus, maar ook na hem, als eerstelingen, levend gemaakt voor het aangezicht Gods. Daarmee horen wij wel bij de oogst. Niettemin horen we langs andere route niet bij de oogst. Wij zijn eerstelingen daarvan. Hebt u die? Horen we bij de oogst? Ja. Of horen we niet bij de oogst? Nee, we horen niet bij de oogst. Want die gebeurt pas een dag, begint pas een dag later, staat er. De dag na de Sabbat. Dan is pas de eerste dag van de oogst. Maar wij zijn eerstelingen van die oost en om die reden nemen wij een bevoorrechte positie. En ik vertel u dat vaker, eens in de paar, twee, drie maanden, weet ik veel, vertel ik u dat op deze plaats zeker. Gewoon om het erin te stampen, want onze hemelse positie is ontleend aan het feit dat wij eerstelingen zijn. De eerstelingen worden gepromoveerd. En in dit geval na de hemel, krijgen een positie boven de rest van de oost, om zo te zeggen. En begrijp je me goed, dat lezen wij onder verschillende termen in de Bijbel. En dat is natuurlijk voor velen, voor mensen die met een Bijbel open of met een Bijbel dicht zich, zoals Bettex dat beschrijft, zich opsluiten in een studeerkamer en daar de wereld gaan zitten uit te vinden. Of ze gaan bepaalde theologieën uit zitten vinden. Ze hebben bijvoorbeeld bedacht dat het eigenlijk zo zou moeten, dat al die vertalers van de Bijbel het verkeerd doen, want het moet eigenlijk zo dat je altijd hetzelfde Griekse of Hebreeuwse woord vertaalt met hetzelfde Nederlandse woord. En daar heeft men een term voor gevonden, dat noemt men een concordante Bijbelvertaling. Hebben die nog? Zo van, als het hetzelfde Griekse woord is, moet het ook vertaald worden met hetzelfde Nederlandse woord, omdat het hetzelfde is. En als het een andere Griekse term is, moet het beslist vertaald worden met een ander Nederlands woord, omdat het dan wat anders is. En dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon wartaal. Dat ben ik, dat is gewoon wartaal. Dan heb je geen flauw idee hoe je eigen Nederlandse taal in elkaar steekt. Laat staan dat je iets weet over Grieks en Hebreeuws en hoe je dat naar het Nederlands zou moeten vertalen. En waarom ik dat nou aanhaal? Nou, in de eerste plaats schiet het mij binnen, maar daar had ik niet eens over nagedacht, dat dit hele idee afkomstig is van een ultradispensationalist schuine streep Alverzoener. Meneer Nog, met een K. De K van Nog, met CH. Weet ik veel, Amerikaan. Weet ik veel. Hij heeft zo'n Bijbel ook geproduceerd, althans voor een gedeelte en andere. Na zijn dood hebben anderen dat dan weer aangevuld en zo. Dus nog een wijdverbreide gedachte in Rotterdam en omgeving. En ik noem maar even wat zo, zonder te specificeren. Maar zoiets. Maar het is dwaasheid, weet u waarom? Omdat als het zo zou werken, dan is het dus onmogelijk om dezelfde zaak op verschillende manieren te formuleren. Dan kun je niet op twee verschillende manieren hetzelfde zeggen, want, heeft meneer Nog uitgevonden, Knok, weet je veel. Hij heeft uitgevonden, als er een ander woord staat, is het ook wat anders. En dat is domweg niet waar. Maar daardoor krijg je dat al die uitdrukkingen die in de Bijbel gebruikt worden, en het zijn er nogal wel, ik heb er geen lijstje van bij me of zo, ik heb het ook nooit gemaakt geloof ik, maar al die uitspraken in de Bijbel die spreken over onze bestemming, eigenlijk over onze positie, maar dus over onze zalige hoop, dat al die uitdrukkingen een eigen leven gaan leiden, want ze hebben allemaal volgens het vooropgezette idee van meneer Knok, weet je veel, niemand weet hoe je dat moet uitspreken. Maar goed, volgens dat vooropgezette idee van meneer Knok hebben ze allemaal een verschillende betekenis. Je schrijft het dus K-N-O-C-H, dan weet je dat, hè? Knok. Nou goed. Wie die man is, doet er niet toe. Ik heb ook geen hekel aan die man, ook niet gehad. Dat doet er ook niet toe. Maar het gaat om dat rare, dat zotte idee. Want kijk, de Bijbel zegt dat wij verwachten heerlijkheid. Maar wat is dat? Wij verwachten aanstelling tot zonen. Wij verwachten erfenis. Wij verwachten kronen. Sommigen verwachten zelfs een stad of meerdere steden. Ga heen, heb 10 steden. Dat kan toch ook allemaal. Wat was er ook nog maar meer? Anderen verwachten gewoon de opname van de gemeente. En anderen verwachten openbaring voor de rechterstoel van Christus. En nog weer anderen, weet je veel wat. En de aardigheid is dan dat de pedagoog, of hoe heet zo'n jongen, die wordt geleerd, als je iets moet uitleggen, moet je het een paar keer uitleggen, maar doe dat dan niet met dezelfde woorden. Je moet het van verschillende manieren, met verschillende termen, naar voren brengen, want dan begrijp je dat. Nou, meneer Nog is nooit op de kleuterschool geweest, dus die kan dat niet weten. Weet je veel, ik begrijp dat soort dingen niet. Hè? Maar de aardigheid is juist dat de Bijbel op zoveel verschillende wijzen ons precies hetzelfde zegt. Zodanig dat je er gewoon geen speld kunt tussen krijgen. Hm? En je leest het ook overal waar je het Nieuwe Testament maar openslaat, kom je die termen tegen. En vergis u niet, reeds in de evangeliën. Want de aardigheid blijft natuurlijk toch dat de Heer Jezus, juist hij, logischerwijze, deze dingen wist, ook de hemelse positie van de gemeente kende en die ook genoemd heeft. Ik wil niet zeggen dat hij ze uitgelegd heeft, maar ik weet wel dat hij bij gelegenheid, meerdere gelegenheden, zijn tijdgenoten corrigeerde. Ze hadden een bepaalde toekomstverwachting en de Heer zei gewoon, gij dwaalt, je weet niet wat je zegt. Want de Heer wist het beter. En hij had het over dat wij ons schatten zouden verzamelen in de hemel en zo. Daar hadden de Joden nog nooit van gehoord dat je schatten kon verzamelen in de hemelen. Want die hadden, zoals we allen weten, een verwachting van de aards koninkrijk enzovoort, de komst van de Messias op aarde. Hoezo de hemel? Speelde daar helemaal geen rol in. Toch zegt de Heer dat in de bergreden bijvoorbeeld. En in de beroemde gelijkenis, was het nou gelijkenis? En, nee, het was, in de beroemde, er was een discussie waarbij men tegen de Heer zei van, er was dus een man, en nee, er was een vrouw en die had zoveel mannen gehad, of was het andersom, weet ik veel weer. Ik bedoel, mijn vrouw was getrouwd geweest met alle 7 broers, achtereenvolgens, die waren stuk voor stuk overleden. Maar goed, hè? Ja, she was bad luck, maar... Dan staat er even die videobanden, ja. Van die eten. Maar goed, dat even terzijde. En er was de vraag hoeveel kippen... De vraag was... we konden door die chick wat over ging. Maar en toen was de vraag... wiens vrouw zal zij zijn in de opstanding? En toen zei de Jezus, jullie weten heel niet waar het over gaat, want degenen die deel krijgen aan die toekomende eeuw, die opstanden, die zullen de engelen gelijk wezen en die trouwen niet en worden niet een huwelijk gegeven enzovoorts. En waar hij het over had, was niet over een nieuwe aarde of zo, of het duizendjarig rijk, hij had het over de hemel. Zijn de engelen gelijk. En naar Joodse maatstaven zijn engelen nog steeds vorsten en is de mens en ook Israël aan die engelen onderworpen. Maar de Bijbel leert ons dat wij in Christus, Hebreeën 1, dat wij in Christus en 1 Korinther 6, dat wij een positie hebben boven de engelen. In ieder geval, hemelse wezens zijn rechtstreeks verbonden met de Heer Jezus Christus. In die zin boven de, laten we zeggen, bestaande engelen. Maar niettemin, wij zouden de engelen gelijk zijn in de zin van, wij zouden hemelse wezens worden, een hemelsburgerschap ontvangen enzovoort. Dat wist niemand in die dagen. Dat doet er ook niet toe, maar de Heer wist het wel. Waarom ook niet? Hij wist dat hij hoofd zou worden van de gemeente. Of niet? Of gaat men tegenwoordig al zover te zeggen dat de Heer het ook niet wist? Natuurlijk wist hij dat. Waarom ook niet? Het staat ook gewoon in het Oude Testament dat dat zo is. En dat mag dan velen ontgaan. Ik denk niet dat het hem ontgaan is. Hij wist waarheen hij onderweg was. Zie? En hij sprak ook over die dingen. Al was het maar omdat het zijn persoonlijke zalige hoop was. En het is later, zijn later de apostelen, met name de apostel Paulus, en dat heb ik u aan deze plaats ook meerdere keren voorgehouden, dat de apostel Paulus schrijft dat het gaat om een grote zaligheid, niet de zaligheid, de grote zaligheid, waaraan wij deel hebben gekregen, wij die der hemelse roeping deelachtig zijn, Hebreeën 2 en Hebreeën 3 vers 1. Grote zaligheid welke begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf, en aan ons bevestigd is door degene die hem gehoord hebben. En veel later schrijft de apostel aan Timotheus en hij zegt, als iemand iets anders predikt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van de Heer Jezus zelf, dan weet hij niks, dan is hij ziek. Is hij geestelijk ziek, heeft hij koorts enzovoort. Dan raast hij, staat er. Zie? is geen andere boodschap dan deze. Wij zijn gemeente van eerstelingen samen met Christus en om die reden promoveren wij naar de hemel. Het is de uitzonderlijke situatie. Vandaar dat het kan dat aan de ene kant gesproken wordt over een eerstgeboorterecht van de gemeente en aan de andere kant toch over een eerstgeboorterecht van het Joodse volk, dan wel heel Israël. Dat kan namelijk omdat de werkelijke eerstgeborene verdwijnt naar de hemel, wordt gepromoveerd naar een hoger niveau, is dan van de aarde weg, waarna in de toekomst Israël op aarde alsnog dat eerstgeboorterecht kan krijgen op de volkeren. Naam onder de volkeren, namelijk op dat lagere niveau, dat is het aardse, en uiteindelijk een nieuwe aarde, zo u wil, maar de gemeente is dan al weg. En daar gaat het maar om. En dat zijn dingen die niet goed onderscheiden worden. Begrijp je me goed? Ik ben een dispensationalist, maar ik weet ook dat er fouten gemaakt worden in uiteenzettingen en leringen. Want ja, je kunt natuurlijk wel tegenover de oprechte verbondstheologen en de aanhangers van de verbondstheologie gaan uitleggen dat de gemeente en Israël niet hetzelfde is en dat er een verschillende roeping is voor Israël en de gemeente. En dan heb je waarschijnlijk nog gelijk ook, maar het neemt niet weg dat je aan de andere kant toch zou moeten zien wat de Bijbel aan overeenkomst tussen beiden noemt. Dat het in hoge mate toch echt gaat om een en hetzelfde. En dat de gemeente beschouwd wordt als wel degelijk Israël. Als behorend tot Israël overgerekend over heel de heilsgeschiedenis. Maar niettemin onderscheiden van Israël. Doordat de gemeente geacht wordt te zijn de verzameling van eerstgeborenen uit Israël. Eerste vruchten van de oogst. Je kunt al die dingen gewoon zwart op wit in de Bijbel lezen. En je hebt niet het recht om de ene kant te leren en teksten bij te zetten, want die zijn er, en dan de andere kant niet te leren. Dat kun je ook doen, namelijk die andere kant leren en er ook teksten bij zetten. Maar je zou het allebei moeten doen en het naast elkaar houden en zien wat de overeenkomst is en wat het verschil is. En daar is niks moeilijks aan. Het is hetzelfde, zeg ik altijd, als het beroemde, beruchte verschil tussen een rund en een koe. Ze zijn allebei dom, zou je zeggen. Ja, dat is waar. Maar goed, hè? Onder het motto een koe is een rund, maar een rund is nog geen koe. Wij zijn Israël. Dat is waar. Maar daarom is Israël, de gemeente is Israël, maar Israël is nog niet de gemeente. Twee verschillende dingen. De onderscheid is er nog eenmaal. Het is hetzelfde onderscheid, dat kennen we ook natuurlijk uit het Oude Testament, tussen de raad van oudsten, de 70 oudsten van Israël en de rest van Israël. De 70 oudsten zijn Israël en toch nemen ze een bijzondere positie in. Ze staan boven Israël. Omdat ze oudsten zijn. En dus eerstgeborenen, of met de andere term, eerstelingen. En die termen, die terminologie, eerstgeborenen, eerstelingen, zonen, erfgenamen, het zijn volstrekte synoniemen. En ze worden in het Nieuwe Testament continu gebruikt. En ook door elkaar, ter aanduiding van de positie van de gemeente als zodanig. En daarom neem ik u toch maar mee naar de Romeinenbrief dan, hè? Dat is de basis van alles. En dan kom ik even voorbij Romeinen 5, die vind ik wel aardig. Romeinen 5, waar staat in vers 1, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Want wij staan in de genade, dat is onze positie. Wij leven onder de heerschappij der genade. En kijk, hier zijn velen natuurlijk al de draad kwijt. Eenvoudig omdat men met de Bijbel dicht en weer is gaan filosoferen en in de studeerkamer heeft uitgedacht, hoe regelen we dat? Hoe zouden wij als christenen nou moeten leven? Het heeft iemand uitgevonden, nou, dat moeten we eigenlijk voorschriften en regels hebben, dus een wet. En die staat al in de Bijbel, dus we nemen gewoon de wet en plaatsen de gelovigen onder de wet. En we verklaren de 10 geboden tot het uitgangspunt en de basis van de christelijke ethiek. En we noemen onszelf voortaan ethici. Huh? Nou goed. Maar dan staat hier, wij roemen Of we hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade. Niet een genade om ooit nog een keer in de toekomst in het hiernamaals te komen, wat het ook wezen mag. Maar een genade in welke wij staan. Dat is nu de positie van de gelovigen. In de genade. Of in andere termen onder de genade. Want dan wordt er mee meteen gezegd dat de genade over ons heerst. En dat dus er sprake is van een troon der genade en dat soort dingen meer. En in het volgende hoofdstuk van Romeinen wordt dat ook inderdaad gezegd. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En als je dat niet begrijpt, dan hoef je niet verder te lezen hier in Romeinen 5. Want men zou eerst begrijpen dat wij staan in de genade. Daar is onze plaats. En daar ontvangen wij genade en daar geven wij genade. Daar ontvangen wij vergeving, daar geven wij vergeving. En pas dan kan er sprake zijn van de rest van de zin. We hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Het staat er hier nog kort, omdat het later uitgebreider uiteengezet wordt. Maar het begrip wordt hier dan langzamerhand geïntroduceerd in de Romeinenbrief. Want in de eerste plaats gaat het natuurlijk in de Romeinenbrief, in de eerste hoofdstukken, erom hoe dat nou kan dat een zondaar uit geloof of door geloof gerechtvaardigd wordt voor God, zodanig dat hij vrede heeft met God. Maar dat is hoofdstuk 1 tot en met 4. En hoofdstuk 5 opent dan met wij dan, samenvattend, gerechtvaardigd zijnde, is in 4 hoofdstukken uitgelegd. Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben dus vrede bij God. Dat wil zeggen, we zijn met God verzoend. Dat is een andere term ervoor, maar betekent precies hetzelfde. En wij hebben dus de toegang tot die genade. Die hebben wij, en die, wanneer we wedergeboren worden, wanneer we die genade aanvaarden enzovoort. En sindsdien, sinds wij kinderen God zijn, staan wij daarin. En wij roemen in wat hierna dan nog komt. Wij roemen in de hoop, verwachting, in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij verwachten dus heerlijkheid van Gods wegen. Waarna in de volgende verse meteen staat, dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen, weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding bewerkt hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dat is de uitgebreide versie voor God doet alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Want de verdrukkingen enzovoort en onze ervaringen, bevindingen in dit leven, want soms zijn wij ook bevindelijk, maar onze ervaringen in dit leven moeten leiden tot heerlijkheid. Nou, in de eerste plaats tot oefening, training, beproeving van ons geloof en als resultaat daarvan heerlijkheid. En dat is wat later uiteengezet wordt. Maar terwijl we in die genade staan, roemen wij in niet wat we geweest zijn en wat we nu geworden zijn, maar wij roemen in wat wij zullen zijn in de toekomst. En dat is dan wat verder uiteengezet wordt in Romeinen hoofdstuk 8. Want daar staat, en dan neem ik een draad op weer in Romeinen 8 vers 14. Daar staat dat voor zover wij door de geest Gods geleid worden, wij zonen God zijn. Dat wil zeggen, ja, kinderen staat er, maar u hebt dat in uw Bijbel natuurlijk al lang gecorrigeerd, zonen staat er, volwassenen namelijk. Want wij worden door de geest geleid naar onze aanstelling tot zonen. En voor degenen die die genade niet kennen en onder de wet zich geplaatst hebben, wel, die denken logischerwijze, niet omdat ze het in de Bijbel lezen, maar dat denken ze ook vanzelf uit, kan niet anders, dat voor zover de Heilige Geest hen leidt, leidt de Heilige Geest hen dus tussen alle valkuilen en klemmen door, al die zonden die men zou kunnen begaan, en de Heilige Geest is dan de kracht die ons daarvoor moet behoeden. Want wij wandelen op de smalle weg met aan beide kanten een kloof. Het is net of je naar Oude Water fietst, maar daar hebben we het nou niet over. Kan je elkaar niet passeren. Hè? Maar goed, daar in de polder, dat is zo. Ja. Huh? al uit de smalle richel van de berg enzovoort, want je valt maar zo in de een of andere zonde, dat heet ook zondeval en zo, en de Heilige Geest leidt ons dan over het smalle pad tussen de mijnen, door het mijnenveld heen zal ik maar zeggen, en naar de overkant, en terwijl links en rechts die dingen afgaan, weet je wel, dan behouden aankomst en al dat soort dingen meer. Verzin ze. Ja, hoe ik daar nog bij kom, weet ik ook niet. Maar ik zie me daar nog fietsen namelijk. En anders wel autorijden. Tussen die slootjes. Twee brede sloten, ertussen is een smalle weg. Hoe ze dat in vredesnaam geregeld hebben. Maar er zijn meer plaatsen natuurlijk waar je zoiets vindt. Maar dat is niet wat de Heilige Geest doet. In eerste plaats al niet omdat het zondeprobleem allang is opgelost van Gods wegen. Hij heeft zijn probleem opgelost, want de zonde was zijn probleem. Dat wij verloren waren was trouwens ook zijn verlies en hij heeft dat geregeld. Dus hij heeft daar eigenlijk helemaal geen boodschap meer aan, dat telt allemaal niet meer. Maar mensen die zich onder de wet plaatsen, leggen zich het probleem op en verwachten dan dat de Heer dat probleem voor hen een beetje beperkt houdt, zal ik maar zeggen. En dat is uiteraard niet zo. En ook in een breder verband is het niet zo dat de Heilige Geest primair ons door dit leven heen leidt. Dat doet hij wel, maar het gaat er niet om dat wij door het leven geleid worden. Het gaat er om dat men geleid wordt naar de bestemming die van Gods wegen voor ons bepaald is. Dat is wat leiding is. U weet wel het oude verhaal van samen op weg en we weten niet waar naartoe. Als je weet waar naartoe, dan wacht je niet tot we samen op weg gaan. Dan gaan we gewoon. Ieder voor zich. No problem. Je weet waar je heen moet. Het is een doel. En de Geest leidt ons naar dat doel. Het doel is niet dat wij niet meer zouden zondigen, want dat probleem is al weggedaan. Zie? En voor zover het dat niet is, lost het zich vanzelf op bij de aflegging van ons lichaam. Dus dat is ook al geen probleem. Nee, die Heilige Geest leidt ons naar een zoonstelling. En zoonstelling is de aanstelling tot eerstgeborene, want voor zover ik wat van mijn Bijbel begrijp, zonen zijn zonen op grond van afstamming, dat is het dan. Maar dat heet niet zoonstelling, die worden geboren gewoon. En voor zover iemand toch tot zoon wordt gesteld, betreft het enkel en uitsluitend de aanstelling in het eerstgeboorterecht. Die heb je toch hopelijk, hè? Dat is aanstelling. Door de Vader. Nou, daarheen leidt die Geest ons. En er worden hier meteen ook andere termen voor gebruikt. In de eerste plaats, vers 15, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Dat wil gewoon zeggen, die Heilige Geest leidt ons niet door de slavernij van de wet of door de slavernij van de zonde, precies zoals ik het al zei, zojuist. Maar de Geest is de geest der zonstelling, vertaald met aanneming tot kinderen. En dat is zo omdat de Geest ons leidt naar die zoonstelling toe, door welke wij roepen Abba, Vader. Leuk is de verwijzing naar het Hebreeuws 4, het woord Abba, want dat betekent dat we hier inderdaad met een beginsel van doen hebben, dat we in het Oude Testament al leren, in het Hebreeuwse Oude Testament dus. Die aanstelling tot de eerstgeborene namelijk. En daarna staat er dus ook in vers 17... Indien wij immers kinderen God zijn, en dat zijn wij, we zijn uit God geboren, dan zijn wij ook erfgenamen, namelijk erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Maar dat is hetzelfde beginsel als die aanstelling tot zonen uiteraard. De zoon is de erfgenaam is de zoon. En met verschillende woorden wordt hier hetzelfde gezegd. Dit is onze toekomstverwachting, dat we namelijk van Gods wegen definitief tot zoon worden gesteld, zullen worden gesteld. En dus een erfenis zullen ontvangen, want dat is de consequentie daarvan. Hè? Een erfenis of een erfdeel. U weet wel, 1 Petrus 1. God die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, leven, zalig hoop, levende hoop deze keer, heeft ons wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3, tot een levende hoop, namelijk volgende vers, tot een onverderfelijke, onverwelkelijke en onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Het is exact hetzelfde als wat de Heer tot zijn tijdgenoten zei: vergadert uw schatten in de hemel. Een hemelse erfenis. En ook daar staat er meteen bij. Nou ja, dat brengt beproevingen, verzoekingen, maar zeg maar beproevingen met zich mee. Net als in Romeinen 5 enzovoort. Maar het moet leiden tot onze groei, geestelijke groei. Dat we volwassen worden, sterk worden enzovoort. Maar die groei en dat opgroeien in het geloof en toenemen in kennis enzovoort, zodat we volkomen man worden, zoals het heet in Efeze 4, dat heeft alleen maar zin vanwege die erfenis die ons wacht, vanwege die zalige hoop. Kijk, als het alleen maar gewoon zo is van wij leven hier, daarna gaan we dood en daarna zijn we in het hiernamaals genaamde hemel, wat doen we hier dan eigenlijk nog? Hè? Wat is de zin van ons leven als christen dan hier? Waar moet dat dan toe leiden? En waar heb je dat nou voor nodig? Reeds. Welke theoloog dat was, weet ik niet meer zo. Maar goed. Dan dient het toch allemaal tot niks? Waar zijn we dan in godsnaam mee bezig? Nou ja, met niks eigenlijk. Met dingen die alleen maar voorbij gaan. Maar daar hoef je niet een christen voor te zijn dan. Nee, het punt is juist dat vanaf dat wij tot geloof kwamen, God een goed werk aan ons begonnen is. Dat is Filippenzen 1. Een werk dat hij zou voleindigen tot op of tot in de dag van Christus. Niet in de dag van Christus. Zo van, dat doet de Heer straks pas in de toekomst. Want dat heb ik ook laatst gelezen. Maar hij doet het juist tot in. Dat wil zeggen, hij doet het nu en het moet leiden tot in de dag van Christus, dat wil zeggen, de dag van Christus is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En daar zullen wij loon in de vorm van een erfenis van de Heer ontvangen. En daarom doet hij in ons een werk tot in de dag van Christus. Filippenzen 1, wat het maar was, vers 6 geloof ik. Of daar in de buurt. En dat is een werk tot opbouw, opdat we van kinderen zonen zouden worden. Zie? En dat betekent dus inderdaad dat onze toekomstverwachting een levende hoop is, met de woorden uit 1 Petrus. En daarmee ook een zalige hoop. Zie? En dat niet alleen, want we zijn dan onderweg weliswaar naar die erfenis officieel, maar het neemt niet weg dat wij als kinderen en dus als erfgenamen nu reeds leven uit die erfenis. Nou ja, die wordt nog voor ons beheerd, maar wij leven er al wel uit. Vooruitgrijpend op de toekomst. Daarom is die toekomst bepalend voor ons heden. En daarom is het de duivel erop uit, excuus, maar dat is nog een keer zo. Daarom is er de duivel op uit om ons als het ware die toekomst af te pakken. Althans, dat kan hij niet, maar wel het bewustzijn daarvan. Ons dat af te nemen, opdat daarmee onze leven tot heerlijkheid Gods, ons leven als kinderen Gods, tot eer van Gods, opdat het daarmee ontkracht zal worden. Waar doen we het allemaal om? Om die erfenis die ons wacht, dat is het hele verhaal. En daar leven wij uit. En zoals het lied zei, die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten. Goh, ik ken hem uit het hoofd. Zijn bergen vlak en zeeën droog. Toch? En dat is het. De toekomst is bepalend voor het heden. Dat is ook wat ons onderscheidt van de wereld. Nou goed, ik lees even verder hier. Er staat namelijk in vers 17, we zijn kinderen en Gods en dus zijn wij ook erfgenamen. En voor die erfenis wordt meteen weer een andere term gebruikt, namelijk zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Zodat je hier vindt de aanstelling tot zonen, de aanstelling tot erfgenaam, in de toekomst definitief, en verheerlijkt worden, heerlijkheid. Dan heb je in ieder geval al drie van de termen bij elkaar. En het loont de moeite om die verschillende uitdrukkingen op te zoeken waar ze voorkomen in de rest van, in elk geval het Nieuwe Testament. Want die schriftplaatsen spreken dus over onze toekomst. En daarmee krijgen de uitdrukkingen trouwens ook inhoud natuurlijk, hè, voor ons. Nou goed, ik aarzel hier wat in de Romeinen 8 om dat ik meerdere keren dat gedeelte hier, ook op deze plaats, heb besproken, herinner ik me heus wel. Maar het is de essentie van het verhaal. Daar staat namelijk, want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, als kinderen gods en om de naam des Heren wil, uiteraard, niet opweegt, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dan vind je hier de heerlijkheid nader gespecificeerd. Heerlijkheid zal aan ons geopenbaard worden. Er zijn twee mogelijkheden om het te lezen. De een is, in de toekomst zal heerlijkheid naar ons toe, aan ons, geopenbaard worden. De andere lezing is, er is heerlijkheid aan ons en die zal in de toekomst geopenbaard worden. Aan anderen. En het is allebei waar, dus ik zit er verder niet mee. Ja, het is allebei waar. We zullen met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Dat wil zeggen dat de heerlijkheid aan ons, die aan ons is, in de toekomst geopenbaard zal worden aan de wereld. En dat is waar het uiteindelijk om gaat natuurlijk. Dat staat hier ook, want er staat, want de schepping, het schepsel. Vreemd, men heeft de schepping onzijdig gemaakt in plaats van vrouwelijk. Dat is ook een noodlottig misverstand, maar goed. Het is de schepping en niet het schepsel. De schepping, vrouwelijk. De schepping met opgestoken hoofden, dat betekent gewoon rijkhalzend en dat staat in de nieuwe vertaling. Nou ja, die van het NBG van 50 jaar geleden dus. Het schepsel, rijkhalzend, verwacht, of ziet uit, verwacht de openbaring der zonen Gods. En niet alleen de schepping ziet daar naar uit, maar wij ook. En dat staat hier ook, alleen dan ben je weer een paar versen verder. Want die zonen Gods zijn natuurlijk diezelfde zonen Gods als uit vers 14. Het zijn die erfgenamen die verheerlijkt zouden worden. En het hele idee is, want het blijkt ook uit in het licht van andere schriftgedeelten, dat Gods werk aan de wereld, dat wil zeggen dat de heerlijkheid van Christus pas aan de wereld zal geopenbaard worden in de toekomst, maar het wacht op de openbaring der zonen Gods. En het houdt automatisch in dat dus, aangezien Christus bij uitstek en in de eerste plaats de Zoon van God is, nou ja, de erfgenaam van God uit vers 17. Maar dat aangezien Christus de eersteling is en de gemeente tot hem behoort, en Christus en de gemeente één lichaam zijn, zijn Christus en de gemeente samen dus die zonen Gods, meervoud, zonen Gods. De gemeente en Christus zijn vele broederen, dat was Hebreeën 2 waar dat staat, ontleend notabene ook aan het Oude Testament, dus vooruit maar weer. Maar waar de schepping op wacht, waar de wereld als zodanig op wacht, is de openbaring der zonen Gods. Nog een keer, openbaring der zonen Gods. Nou, wij weten dat als hij, de zoon, zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Daar heb je dus de openbaring der zonen Gods in Colossense 3 was het. Daar wacht de wereld op. En het houdt automatisch in dat dus Israël niet tot bekering zal komen zolang wij hier nog zijn. Dat ook een werk dat van Gods wegen gericht is, specifiek op de bekering van Israël als volk, niet kan plaatsvinden zolang wij hier nog zijn. Theoretisch kan het misschien, maar het past niet in wat de Bijbel daarover zegt, dus gebeurt het niet. Zie? Het wacht op de openbaring der zonen Gods. En in de praktijk noemen wij dat gewoon de wederkomst van Christus. En die begint, die openbaring der zonen Gods, begint met de verschijning van de Heer op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, Zacharië 14, wanneer de Olijfberg scheurt, maar ook Jeruzalem en de hele Joodse staat verwoest wordt enzovoorts. En dan pas zullen de zonen Gods geopenbaard worden en wordt het werk van God aan en in de wereld en aan de volkeren voortgezet. En zolang dat niet zo is, zolang het zover niet is, doet God ook een werk, maar dat doet hij aan de gemeente. Een goed werk dat hij aan ons begonnen is en dat zal hij voortzetten tot op of tot in de dag van Christus. Maar als zover is, gaat daarna het werk Gods ook verder, maar niet aan de gemeente, maar door en met de gemeente. Een werk via de gemeente aan Israël en daarna via gemeente en Israël aan de volkeren. In de Bijbelse volgorde en rangorde dus. Terwijl ik het zeg, realiseer ik me dat men de opname van de gemeente, waar ook waar men die wel gelooft en kent en beleid en eruit uitziet, dat men er toch zoiets van gemaakt heeft van een soort van verstoppertje. Weet je, wij zijn hier nou in die ellende hier in de wereld, niet waar? En straks gaan we allemaal weg en dan zijn we weg. En de ultradispensationalist, heet niet voor niks ultra. Ultradispensationalist zegt dan ja, en dan zijn we, want wij hebben niks van doen met Israël. We hebben niks van doen met de volkeren. En de gemeente heeft niks van doen met de vervulling van de welke belofte dan ook die God maar ooit ergens in de Bijbel gedaan heeft. De gemeente staat daar compleet helemaal buiten. En uiteindelijk zegt men dus, voor de goede verstaander, uiteindelijk zegt men dus, ik wil er niks mee te maken hebben. He? En men onttrekt zich aan elk werkgast, daar komt het op neer. Maar sommigen denken echt dat de opname van de gemeente is het wegnemen van de gemeente van de aarde en daarna heeft nooit meer iemand wat van ze vernomen enzovoorts. Zo van weg naar de hemel wegwezen. Zo is het natuurlijk niet. Hoe het in werkelijkheid is, wij hebben deel aan Christus en die, de hemel moet hem ontvangen en ons ook trouwens, tot een tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat was weer Handelingen 3 dus, enzovoorts. En als die tijd aanbreekt, dan zal de Heer samen met de gemeente zich openbaren in de wereld, vanuit de hemel. Zoals engelen ook in het verleden, ik bedoel in oud-testamentische tijd, van bovenaf zich bezig hebben gehouden met de gang van zaken in de wereld, in dienst van God, zo zullen wij dat in de toekomst doen. Als hemelse wezens, als de engelen gelijk en vanuit en op grond van onze hemelse positie. En omdat het een kwestie is ook van rangorde, wil zeggen dat we een positie innemen boven Israël en boven de volkeren. En moeilijker is dat niet, maar te denken dat onze toekomst niks met de aarde te maken zou hebben, omdat we naar de hemel gaan, dat is natuurlijk ook een misverstand. Integendeel, aardse dingen zouden vanuit de hemel georganiseerd worden en dat zal ook wel degelijk gebeuren. En dus wacht de schepping op het openbaar worden van die zonen Gods. En binnen het verband van dit schriftgedeelte, lees het alsjeblieft, weet ik hoeveel keer door. Binnen het verband van dit schriftgedeelte wil zeggen, wij worden nu geleid, vers 14, naar onze aanstelling tot zonen, vers 15. En zolang wij nog niet tot zonen gesteld zijn, doet God niks aan de wereld. De wereld moet op dit werk Gods wachten. God stelt zich eerst zijn gemeente samen. Ik heb dan Jacobus nagedacht. Die zegt, nou, dat is heel makkelijk. Jacobus zegt, God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas zal hij de vervallen hut van David herstellen. En daarna komt de zaligheid ook nog naar de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Goden zijn al zijn werken, staat erbij, Handelingen 15. Goden zijn al zijn werken tevoren bekend. Niet één werk, meerdere werken. Maar de schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. Maar er staat ook in vers 23, want ik bespreek niet alles hier. Er staat in vers 23, en dan niet alleen, maar ook wij zelven. Niet alleen de schepping wacht op de openbaring der zonen Gods, maar wij ook. Maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, let op het woord eerstelingen. Dat is hetzelfde als eerstgeborenen. Misschien moet ik het ook nog uitleggen. We kennen twee termen in de Bijbel. Eerstgeborenen en eerstelingen. In het Hebreeuws is dat een en hetzelfde woord. Maar waar het gaat om mensen en beesten, vertaalt men het met, en ook naar het Grieks toe, naar het Nieuwe Testament en daarna naar het Nederlands, vertaalt men het met eerstgeborenen. En als het betrekking heeft op de oogst, dat wil zeggen op planten enzovoorts, dan wordt het naar het Grieks en daarna naar het Nederlands vertaald met eerstelingen. Maar het grondwoord, oorspronkelijke woord in het Hebreeuws, is maar één. Eerstgeborene, bagar, begoor, wat het maar is. eerstgeborene, dus implicerend eerstgeboorterecht. Zie? En vandaar de ene plaats staat, wij zijn een gemeente van eerstgeborenen, dat is Hebreeën. De Jacobus zegt, wij, God heeft ons wedergeboren door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. En geschreven door dezelfde Jacobus die zei, God verzamelt zich eerst de gemeente, eerst, zei hij. Een gemeente uit de heidenen voor zijn naam, enzovoort. Die eerstelingen gaat het om. En het is met opzet dat ik het even citeer uit Hebreeën, zowel als Jacobus, omdat die brieven nog wel eens geacht worden niet op de gemeente van toepassing te zijn. Zo van, dat is geschreven aan Israël. Dat is onzin, staat nergens dat het zo is. Het staat absoluut niet in de Bijbel en uit de inhoud blijkt het ook niet. En om je een voorbeeld te geven van wat voor leringen dan volgen, zegt men, ja, maar in Jacobus staat het woord vergadering, in Jacobus 2, en dat is de vertaling van synagoge. Zie je wel dat het een Joodse brief is? Nou ja, zo lust ik er nog alleen. Dan zijn de Joden afkomstig uit een Duitse cultuur, want die gaan naar de shul. Die noemen het niet eens synagoge, die noemen het de shul. School. Allemaal belachelijk. Synagoge is een Grieks woord en het betekent vergadering. Het is niet Joods. Zo iedereen die ooit naar een vergadering gaat, zou om die reden dus meteen Joods zijn. De belachelijke redeneringen zijn dat. Maar ze zijn heel hardnekkig, hoor. Ze staan gewoon in Bijbelcommentaar, hoor. Dat slaat nergens op. Nou goed. Terug naar dit schriftgedeelte. Niet alleen dit, maar wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben en op die grond eerstgeborenen zijn. En daar gaat het schriftgedeelte over, aanstelling tot zoon, erfgenaam, enzovoorts. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij die die erfgenamen en zonen zijn, want dat betekent de uitdrukking dus in de praktijk. Nou ja, wij zijn ook de eersten die die geest hebben ontvangen, dat is zo, ja. Maar dat betekent hier veel meer ineens. Wij ook zelf zuchten in onszelf. Dat wil zeggen, niet alleen de schepping zucht, kreunt namelijk. Dat was vers 22. Maar ook wij als gelovigen zuchten in onszelf. En ook wij, nou wij verwachten misschien niet de openbaring, de kinderen gods of zonen gods. Maar in ieder geval, wij verwachten persoonlijk de aanneming tot kinderen. Maar daar staat dus weer zo'n stelling. Wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling. Maar als u mij vraagt, je kunt die dingen niet los van elkaar zien. De zoonstelling is namelijk een openbare gebeurtenis feitelijk. Nee, niet dat het altijd in het openbaar gebeurt. Maar het heeft een openbare uitwerking. Als iemand zegt, dit is mijn zoon, betekent het in de praktijk pas wat, als hij ook inderdaad zijn erfenis claimt. Dat wil zeggen, hij moet bekendgemaakt worden. En toen op voorhand, wat vroeg, want het was prematuur, toen op voorhand die stem uit de hemel kwam, deze is mijn zoon, waren er wel degelijk anderen die het hoorden. Het was bij een publieke gelegenheid, en daar gaat het maar om. Het is een officiële aanstelling. Deze is mijn zoon, of gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de andere was, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. En zo zal het met de toekomst ook gaan, in de toekomst ook gaan. Natuurlijk, wij zullen tot zonen gesteld worden, maar dat gaat niet zonder dat wij ook als zonen, met de zoon bij uitstek, geopenbaard zullen worden als zodanig. Hier zijn ze dan. Zoals Mozes zei, dit is mijn raad van oudsten. Toen zei iemand, ja, maar er zijn er nog twee, maar dat is een andere vrouw. Maar, hè? Toen zei iemand, dat kan ik wel zeggen, maar er zijn er nog twee, hoor, maar die zijn hier niet bij, die lopen daar te profiteren. Enzovoort, hè? En zo is het met de gemeente straks ook natuurlijk. Wij worden aangesteld, maar twee zijn er nog even niet bij, die komen nog wel. Maar die hebben nog wat te doen hier beneden. Maar goed, dat zijn Johan, Bas en ik, want wij moeten het verslaan voor... was er weer, Bas, we hadden afgesproken voor de... Voor de Voice of America. Oh ja. Maar goed, dat even terzijde. Maar het idee is dat de wereld erop wacht, maar wij ook. Feitelijk. Dat is onze toekomstverwachting. Want, vers 24, want wij zijn in hope zalig geworden. En als iemand zegt, nou ja, onze toekomst is gewoon dat wij hier sterven en zoals de volksmond zegt, want die schijnt ineens gelijk te hebben, zoals de volksmond zegt, dan sterft men hier en dan zijn we bij de Heer. En dan zegt men nog, en dat is natuurlijk ook zo, en dan kan je nog een bijbeltekst bij geven, ook als het moet. Nou ja, dan lust ik er nog wel even, want dan zeg ik, ja jongens, maar ik ben nu ook al bij de Heer hoor. Hè? En hij is waar ik ben en ik ben waar hij is. Hij heeft mij tot zich genomen omdat ik mocht zijn waar hij is. En dat, zo, daar leven wij dagelijks al uit. Hè? Nou, daarna wordt het weer lastiger als je het verhaal wil boven water houden. Hè? Ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste, zei Paulus. Dan zeg maar, nou zie je wel. En dan zeg ik, wat zie je wel? Hij zegt, ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is beter dan gebonden en met Christus te zijn. En hier zijn we gebonden aan het lichaam, maar wel degelijk met Christus. En ontbonden te worden met Christus te zijn, ja, dat is uiteraard ons verreweg het beste. Maar het zit hem niet in het met Christus zijn, het zit hem in of men hier nog beperkt is door dit lichaam, of dat men ontbonden wordt van dit lichaam. Dat het zilveren koord gebroken wordt, enzovoorts. Nou goed, dat is weer een ander schriftgedeelte. Maar wij zijn in hoop zalig geworden. En die hoop is niet maar opname van de gemeente. Die wordt hier ook eigenlijk helemaal niet genoemd, hè. Wat genoemd wordt is, wij verwachten de eind van vers 23, de zoonstelling, komma, of dubbele punt, of namelijk, de verlossing van ons lichaam. En daar wordt niet eens opname van de gemeente genoemd, omdat het daar niet werkelijk om gaat. Het is inderdaad het ontbonden worden van dit lichaam. Daarna, en dat gebeurt ter gelegenheid van onze zoonstelling in de toekomst. Niet ter gelegenheid van ons overlijden, want ons overlijden wordt nergens als een zegen beschouwd. Dat wij het soms zo zien, dat ligt aan ons. Maar het gaat er niet om hoe wij tegen de dingen aankijken, het gaat erom hoe de Bijbel het ons voorhoudt. Onze hoop is niet gericht op ons lichamelijk overlijden, onze hoop is gericht op onze zoonstelling. En waar het hier over gaat, verlossing van ons lichaam, is niet ons lichamelijk overlijden, hoewel wij dat zouden kunnen verdedigen op grond van de gebruikte term, maar het past op geen manier in het schriftgedeelte. Waar de apostel het over heeft, is over de collectieve aanstelling van de gemeente, inclusief degenen die levend overgebleven waren tot die tijd, enzovoorts. En dat is de dag die wij aanduiden als de dag van de opname van de gemeente. Oké, je moet het toch een herkenbare naam geven, maar het is de verlossing van ons lichaam. Dus trouwens, ik weet niet of ik er vandaag aan toe kom, maar het is ook hetzelfde als wat 2 Korinthe 5 zegt. Wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. En ik weet, het is een populaire tekst bij begrafenissen en andere festiviteiten, denk ik dan, maar vooruit. Hè? Nee, ik kan niet meer. Ik relativeer die dingen maar het liefst. Omdat ze niet zo zwaar zijn als ze eruit zien. Het ziet er zwaar uit, het is het ook misschien, maar je moet die dingen in hemels perspectief kunnen zien. Maar als ik ben ervan overtuigd, als ik het schriftgedeelte lees, dat de apostel niet heeft over zijn dood of iemand anders zijn dood, van zo van indien de aardse tabernakel verbroken wordt, zo van als iemand overlijdt, dan heeft hij een gebouw bij God. Niet dat ik geloof dat dat niet waar is, ik geloof alleen niet dat de apostel het daar op die plek daarover heeft. Waar hij het wel over heeft, is over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want daar gaat het vervolgens over in 2 Korinthe 5. En dus gaat het over wat wij de opname van de gemeente noemen. Het aardse tabernakel wordt veranderd in het gebouw bij God, van het ene moment op het andere. En we krijgen van het ene moment op het andere een verheerlijk lichaam. Nou ja, voor zover wij levend overgebleven waren, maar voor degenen die dood waren overgebleven, want dat kan zeker ook, naar het lichaam althans, geldt precies hetzelfde. Het lichaam of wat er van over is, en of het dan volgens de dokter nog leefde of al overleden is, ja hoor eens, Hè? Het lichaam wordt veranderd. Dat is waar het over gaat. Zie? Want hoe dan ook, onze toekomende erfenis ontvangen wij niet als wij overlijden en dan dus bij de Heer zijn, of hoe dat maar heten mag, maar pas als de Heer de gemeente in functie stelt in de toekomst en zegt, dit is mijn zoon, of zo je wilt, dit zijn mijn zonen. Dit is mijn gemeente van eerstgeborenen. Dan pas. En de enige moeilijkheid die je daarmee oploopt is deze. Namelijk, je moet dan concluderen dat de gelovigen die ontslapen zijn, die wij gekend hebben, die waarvan we geloven dat ze in de hemel zijn, bij de Heer zijn, hier zijn ze niet meer, dus dan zijn ze alleen nog daar, zo zit dat gewoon. Dat die dus net zo goed als wij nog steeds wachten op hun aanstelling in de toekomst. En dat is ook zo. En dat mag dan moeilijk voor te stellen zijn voor sommigen. Ik moet u zeggen, dat misschien is dat moeilijk, maar het probleem had je toch al. Want ook als je de gemeente niet kent en de hemelse roeping en bestemming van de gemeente, hou je toch het probleem dat mensen ook in oud-testamentische tijd overleden en ze gingen naar het dodenrijk en ze zitten daar ook toch te wachten. Ja, ik weet niet, misschien een kaartspel hebben ze niet meer. Hè? Biljarten, kijk aan dat. Ik weet het niet, maar. Ik bedoel, maar dat kunnen wij niet om te spotten, maar ik kan me daar ook geen voorstelling van maken. Want de Bijbel zegt, zij wachten daar op de jongste dag, hun opstanding. En voor zover zij gelovigen waren op aarde, hebben ze het daar niet slecht. Het heet ook niet voor niks, het paradijs op de schoot Abrahams. Maar in ieder geval, het is wachten op de dag van hun opstanding ten jongste dagen. Dat zij zullen opstaan in hun lot. Daniël 12. Daar moeten ze ook op wachten. Nou goed, diezelfde gedachte is ook van toepassing op de gemeente van vandaag. Ze wachten allemaal. Vandaar dat naar Bijbelse maatstaven alle gelovigen van onze hele bedeling, ook degenen die ontslapen zijn, dat al die gelovigen tezamen met de levend overgeblevenen in één keer veranderd zullen worden en gezet zullen worden in hun officiële positie van eerstgeboren. Ik zeg officieel, van Gods wegen aangesteld. En daarom staat er, degenen die gestorven zijn zullen eerst opstaan en daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen worden opgenomen. Dat wil zeggen, het gebeurt toch gelijktijdig, allemaal tegelijk. Dus de hele redenering van iemand is overleden, is al bij de Heer, en dat was het dan, meer komt er niet. Ja, die is dus volstrekt onbijbels. Bij nader inzien, en daar gruw ik altijd van, bij nader inzien is zo'n lering gewoon weer een terugval naar de klassieke heidense en vooral ook Griekse leringen over een mens leeft hier en daarna gaat hij dood, komt hij niet in de hemel, in Hades. En dan moet je links of rechts, want er staat zo'n figuur te wijzen of je links of rechts af moet. En dat is dan het einde van het verhaal. En dat is niet zo natuurlijk, integendeel. Maar goed, terug dan weer naar hier Romeinen 8. Wij zijn in hopen zalig geworden, dat is onze toekomstverwachting en zalig hoop. En dan staat er, en de hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoop is de verwachting van dingen die men nog niet ziet. En dus komt hoop altijd voort uit dingen die men gehoord heeft. Nou ja, of gelezen, maar ik bedoel, het komt voort uit woord. Hoop is hoop in dingen die niet gezien worden, dat staat hier. Hoe weet je er dan van? Nou, de meeste mensen zullen zeggen, nou, dat hebben we zelf bedacht. Dat hopen wij. Dat is ons verlanglijstje. Maar dat is niet de Bijbelse betekenis van de term. Ook niet de oorspronkelijke Nederlandse betekenis. Gaat er juist om dat iets is aangezegd geworden en men verwacht het voor de toekomst. En de zekerheid die wij daarvan hebben, is gelegen in ons geloof. Dat is om Hebreeën 11, toch? Ja, Hebreeën 11, de eerste vers. Het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Of anders gezegd, een bewijs, maar dat is hetzelfde, vaste grond. Voor de zaken die men hoopt stond, maar nu staat er, niet ziet. In de zin uiteraard van, die men nog niet ziet. Zie? En vandaar dat geloof en hoop Nou ja, in ieder geval bij elkaar horen. Ik ben ze geneigd als synoniemen te lezen. Geloof en hoop. Geloof is geloof in de beloften Gods en dus is er hoop. Hoop is gebaseerd op geloof. Toekomstverwachting is gebaseerd op de aankondiging van die toekomst in het woord Gods. En het woord Gods weer per definitie spreekt ons, volgens de Bijbelse definitie zelf, spreekt ons over de toekomst, doet ons beloften. En daar leven wij uit, dan weten we waarheen we onderweg zijn. En dan krijg ik meelij altijd met die filosofen, weet je wel. Wat moeten we hier, waarom zijn wij hier, waar moet het naartoe enzovoort. Al dat soort dingen meer. Dat is de essentiële vraag waarop heel de ingewikkelde theorieën gebouwd worden. Wij zijn er in één klap af. Want God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En wat het hart van de mens niet is opgeklommen, geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. 1 Korinthe 2. Dat is het wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. En God heeft het ons geopenbaard door zijn geest die in ons woont. Nou, daar gaat het om. En dus, wij zijn hopenzalig geworden. Dat wil zeggen, we zien het niet. Maar vers 25, maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Hier hobbel je weer tegen het woord lijdzaamheid op. Verwachten wij met lijdzaamheid? Nou, zo van, dan zitten we, nou ja, verwachten we dan maar lijdzaam. Dat lijdzaam verbinden wij in onze Nederlandse taal met het werkwoord toezien. He? Dat is de vaste uitdrukking. Lijdzaam toezien. En het is een verschrikkelijke uitdrukking, omdat het de meest negatieve kant van het begrip lijdzaam gebruikt daar. Zo van, hier zit ik dan en ik doe niks. Terwijl in de Bijbel, en trouwens normaal in de taal, dat woord juist een heel actieve betekenis heeft. Nee, weliswaar in de zin van wij doen niks, maar ook in de zin van wij onderwerpen ons aan die kracht die over ons komt en die in ons is. En we wederstaan dat niet, wij doen er niks tegen. Dat is lijdzaamheid, dat is passie. Hetzelfde woord, nu in een andere taal. Passie, wij verwachten het met passie. Niet gelaten, want ik hoop dat het spoedig komt, broeder. Dat hoopt u toch ook? Hè? Geef ik nooit antwoord op zo'n vraag. Nee, passie. Het is waarna wij ons uitstrekken, waar heel ons leven op gericht is, op de resultaten, de heerlijkheid, de kroon die wij zouden ontvangen enzovoorts. En waar dat zo is, zeg ik dus nog maar weer, dan mag je gerust hopen dat je nog een paar jaartjes mag, een paar dagen dan vooruit, mag blijven zo te leven, gericht op die geweldige toekomst. Wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid werkt bevinding en de bevinding werkt hoop en de hoop wordt niet beschaamd. Weten dat de beproeving uw geloofs is tot heerlijkheid Gods enzovoort. Dat soort dingen weten wij. En we weten dat hij een goed werk aan ons begonnen is en dat wil voleindigen tot op de dag van Christus. En dan zou je zeggen, laat die dag dan maar even wegblijven, want zover ben ik nog niet. Hè? Ik hoop dat hij zijn werk nog aan ons een poosje kan voortzetten, was de bedoeling. Zie? Nou, in ieder geval, met passie verwachten wij deze zalige hoop. En dat is niet dat de gemeente langzaam uitsterft of zoiets. Of dat de gemeente langzaam een andere gemeente wordt. Ineens een Joodse of een Israëlitische. Wat het ook wezen mogen, want niemand definieert dat ooit een keer. Nee, integendeel, wij verwachten die gebeurtenis waarbij eindelijk zal vervuld worden die bede uit het Oude Testament. Och, dat gij de hemelen scheurdet. En de Olijfberg ook trouwens. He? Dat ineens die gesloten hemel zal opengaan en van daaruit zal verschijnen de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Want dat is onze zalige hoop. De verschijning van die heerlijkheid. En daar laten we het eerst weer bij. Want het is tijd voor broeder Bas.